Het is even geleden, maar hier zijn we weer.
Na een korte zomerstop hebben we ons weer helemaal ingelezen voor een nieuwe aflevering.
We hebben het vandaag over het boek Americana van Chimamanda Ngozi Adichie.
In zo'n 500 bladzijden reizen we van Nigeria naar Amerika en weer terug.
Welkom bij Team Boek Toe.
Eerst gaan we het even hebben over het boekennieuws van de laatste weken. Ik had een nieuwtje gezien. Er komt in november een nieuw boek over Hendrik Groen. Ik weet niet of je het personage kent, alleen of de schrijver eigenlijk, want het zijn boeken die zogezegd vanuit zijn eigen perspectief worden geschreven.
Hebben we er niet één liggen in onze boekkast?
Ja. Pogingen om iets van het leven te maken. Okay. Het geheime dagboek van Hendrik Groen. En er zijn dus al 2 dagboeken verschenen waarin hij, ik geloof respectievelijk, 84 en 86 jaar is, zoiets. Dus het is echt zo een dagboek van Hendrik Groen vanuit het woonzorgcentrum. En er komt in november dus een laatste dagboek. Het heet Opgewekt naar de eindstreep, het geheime dagboek van Hendrik Groen, 90 jaar. Dus dat verschijnt in november 2020. En ik zag al dat het coronavirus ook een rol zou spelen in de verhaallijn. Dus ik denk dat de schrijver zal waarschijnlijk in quarantaine ook weer wat nieuwe moeds hebben gevonden of zo.
Ik heb ze wel, vanaf nu, als ik iets zie of lees, en er komt zo in van, ze geven elkaar een hand of ze omhelzen elkaar, altijd denk van, oei, nee, dat mag niet. Maar dan realiseer ik me dat het boek of de film natuurlijk jaren ervoor geschreven is. Ik heb prijzennieuws. Ik ben altijd een beetje voor de prijzen. Sandro Veronesi heeft opnieuw de Premio Strega gewonnen voor de 2e keer. Na Calme Chaos heeft hij het nu ook gewonnen voor zijn boek De Colibri. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste Italiaanse literaire onderscheidingen. Dus die schrijver doet toch iets, blijkbaar. Ik heb Calme Chaos gelezen. Ik was daar niet helemaal weg van.
Ik vond dat wel heel goed.
Er is ook een sequel toe.
En, Zeldzame Aarde. Ja. Ja.
En nu dus, ja, De Colibri, het wordt wel heel hard gehyped, het boek De Colibri. Er worden veel mensen die het echt...
Het staat zeker op mijn leeslijstje, want ik vond Calme Chaos heel goed. In dat boek was het zo, dat was een heel traag boek. Ja. En dan Zeldzame Aarde was net heel snel, maar het ging dan wel over hetzelfde personage. Ja, ik vond dat wel...
Dat is toch het boek, Calme Chaos, even juist, waarin dat de man zijn vrouw verliest en dan zo aan de school gaat staan van zijn dochter.
Ja,
en daardoor heel de dagen gaat staan. Ja,
okay. Inderdaad. Dus hij gaat eigenlijk wekenlang niet naar zijn werk, maar een soort van kamperen voor de school van zijn dochter.
Oké. Heb jij nog iets?
Ja, Carlos Ruiz Zafón is overleden. De schrijver van De Schaduw van de Wind en ook nog heel wat andere boeken. Hij was nog maar 55. Dus hij is redelijk jong overleden. Ja.
Ik ga eerlijk weten, ik heb De Schaduw van de Wind niet gelezen. Alleen of maar de helft of zo, denk ik. Dat was het enige boek dat wij wel hadden thuis. Alleen zo niet het enige, maar dat zat zo op een heel prominente plaats in zo de... Eigen boekenkast was dat niet. En dat was De Schaduw van de Wind.
Ja, ik herinner me ook wel die cover. Ja, het stond ook in mijn ouderlijk huis altijd in het midden van de boekenkast. Dus ik herinner me de cover heel goed. Zo de man onder de lantaarnpaal.
Laten we allemaal ter ere van onze Carlos een boek lezen van hem deze zomer. En,
dat vind ik wel een goed idee.
Of een foto meenemen en online zetten met de hashtag RIP Carlos. Wat, dat is toch helemaal niet...
Nee, dat... Ja.
Dat is toch goed? Oké. We moeten het natuurlijk ook wel even hebben over J.K. Rowling. Niet dat al voor onze laatste podcast al speelde, maar die terug in het oog van de storm is komen te staan. En in juni, denk ik dat ongeveer was.
Ja, nee, we hadden eerst het erover gehad dat ze haar kinderboek, dat al 10 jaar op de zolder lag, had uitgebracht met de leuke kindertekeningen. Daar waren we gebleven bij de vorige aflevering.
Ja, dus dan is er van alles gebeurd. Ze heeft zich uitgelaten over het was de reden waarom, ontsnappen nu, maar ze had zich wederom negatief uitgelaten over transgenders, mensen die over interseksualiteit en zo, dat het eigenlijk... Ja, dat er toch zoiets is als vrouwen en mannen, dat stelt ze een beetje. Daar heeft ze dan op Twitter eerst gedaan, daar is dan heel veel reacties op gekomen. Dan heeft ze een lange essay gepost, waarin dat ze over haar eigen verleden en zo spreekt en dergelijke. We zullen misschien straks over hebben wat we daarvan vinden. Maar de reden waarom ik het aanhaal is dat drie independent bookstores hebben beslist om alle boeken van J.K. Rowling niet meer te verkopen. Wat onder meer Left Bank Books is, zo'n keten van independent bookstores die dat beslissen. Ook al zeggen ze zelf van, ik heb Harry Potter gelezen, allemaal, ik vond dat fantastisch, toch vinden we dat niet kan. Ook de boeken onder haar naam van Robert Gilbright, waarvoor mm-hmm. ze de detectiveroman schrijft, ook die zouden niet meer verkocht worden. Dat zal waarschijnlijk niet zoveel pijn doen in de portemonnee van J.K. Rowling. Maar het is toch een interessante discussie, vind ik, omdat het eigenlijk gaat over wat Hannah Gadsby zo goed zegt, separate the art from the artist.
Ja.
Gadsby heeft daar een heel sterk stuk over Picasso in haar show Nanette. En daar gaat het wel een beetje over, lees je nu niet meer J.K. Rowling omdat ze zo'n uitspraken doet waar jij het dan al dan niet mee oneens bent, hè, of eens bent natuurlijk. Hè.
Ja, het doet mij ook wel denken aan het Michael Jackson gegeven.
Ja, of de Kevin Spacey. Ja, kijk je nog naar films van Kevin Spacey bijvoorbeeld?
Maar ja, ik moet zeggen, ik vond het zelf ook, ook wel moeilijk of zo. Want ik denk, Harry Potter is ook iets wat dat ons allebei wel, hoe zeg je dan, nauw aan het hart ligt. Ik ben daarmee opgegroeid. Dat is echt een van mijn meest dierbare leesherinneringen, denk ik. Dus we halen het soms ook wel aan hier in de podcast. Maar dat is natuurlijk los van het feit dat ik misschien ook helemaal niet akkoord ga met J.K. Rowling als persoon die dan zulke standpunten inneemt. Ja, het is wel een moeilijke discussie, maar ik vind het op zich wel een krachtig statement of zo. Dat dan bepaalde boekenwinkels toch beslissen van, ondanks het feit dat dat wel invloedrijke jeugdboeken zijn en dat zij wel op veel vlakken veel betekend heeft... in de boekenwereld dan, dat ze dan alsnog beslissen om het niet meer te verkopen?
Ik vind dat wel een hele moeilijke, want hoe ver trekt dit dat?
Nee, dat is waar.
Ik ga ze nog lezen.
Mm-hmm, mm-hmm.
Om de simpele reden dat ik vind dat het debat al op zo'n niveau gevoerd wordt, dat we het niet hebben over... moeten we ze op de brandstapel smijten of niet? Hè? Dat debat wordt ook nog gevoerd. Hè? Er zijn nog mensen die vinden dat je dat zelf niet mag. Hè? Daar zit J.K. Rowling niet. Hè? Waar zij het... Ja, het gaat over nuancering bijna, vind ik, als ik het debat... Wat ik ervan lees of wat ik ervan verken. Wat niet wil zeggen dat ik het met haar oneens ben, hoor. Maar... moest er een artiest zijn die bijvoorbeeld echt haatspraak verkoopt of zich racistisch tot aanzet tot geweld, dat zou ik een heel ander gegeven vinden.
Ja, maar ik vind ook wel in deze discussie, ik vind het wel superbelangrijk dat er ook wel erkend wordt dat er zoiets is als man, vrouw en non-binaire personen.
Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar dat zei ik ook niet. Hè. En ik zeg niet dat ze niet fout is. En ik zeg ook niet dat je niet mag zeggen dat ze fout is. Ik bedoel, dat is ook massaal gebeurd. Maar de vraag is, moeten we dan nu haar boeken niet meer kopen? Mm. Is dat dan nu zo fout? Ik vraag het van meningsuiting. Dat blijft wel bestaan. En dat is heel simpel. Je mag altijd zeggen wat je wilt. De gevolgen daaraan, die mogen vooral niet... Voor mij is vrijheid van meningsuiting namelijk dat je mag zeggen wat je wilt. En als je, tenzij dat je oproept tot geweld of tot haatspraak, dan kan daar een einde aan gesteld worden aan je vrijheid. Wil niet zeggen dat je geen reactie mocht geven op die vrijheid van meningsuiting. Of op die mening van die persoon. Want dat is ook uw vrijheid van mening. En daar moeten we allemaal niet zo... Ja, want dat wordt ook veel gedaan, je mocht niets meer zeggen. Ik vind dat allemaal niet waar. Je mocht nog alles zeggen. Alleen, mensen zwijgen niet meer. Dat was vroeger wel zo. Vroeger was het 1 veel moeilijker om je mening buiten te krijgen. En 2 waren er gewoon hele groepen mensen die gewoon geen mening hadden of je mening werd niet gehoord. Als je nu, als een comedian nu een racistische mop maakt, er is niemand die zal zeggen, en dan bedoel ik letterlijk, jij mocht die niet meer maken of je vliegt in de gevangenis, hè, of we gaan je hand boeien van het podium. Maar er zullen wel mensen zijn die zeggen, ik vind dat echt geen goede mop, ik ga niet meer komen kijken naar u. Maar dat is ook vrijheid van mening, dus dat mag ook. Alleen, wat het hier nu gaat is over... En het gaat natuurlijk over 3 independent bookstores, hè, mission-driven indie bookstores, staat er. Maar ik vind wel dat die daarmee een gevaarlijk pad op gaan, want waar stop je?
Ja, zeker waar. Ja.
Ik bedoel, ja. Gaan we alle schrijvers eens napluizen? Mm-hmm. Hoeveel mannelijke schrijvers uit de jaren stilletjes sloegen hun vrouw of vernederden hun vrouw? Ik weet het niet, hè, maar dat is wel, ik vind dat een heel moeilijk pad om te bewandelen. Goed, zullen we het hier afronden voor we in de meest filosofische podcast belanden? Heb jij nog een nieuwtje?
Ja, iets lichter. voor iedereen die nog een vakantieverblijf aan de Belgische kust zoekt, de vakantiewoning van Willem Elschot is recent helemaal gerenoveerd en die kan je nu huren als vakantiehuis. Blijkbaar heeft hij een tiental jaren of zo echt volledig leeg gestaan, was hij nog wel verloederd. En er zijn een aantal mensen die hebben opgekocht, hebben opgeknapt. En je kan dus nu naar Villa Kerkenpannen in Kokseide gaan. Ik heb eventjes op de website gekeken. Het ziet er een heel mooi vakantiehuis uit. En het volledige oeuvre van Willem Elschot staat er in de living.
En kan je het boeken via Airbnb?
Dat weet ik niet. Ja. Villa Kerkenpannen, als je het op Google zoekt, dan kom je er direct op.
Als er mensen die luisteren naar de podcast naartoe gaan, foto's en hashtaggen met die boek toe, dan kunnen we ook eens kijken, hè, hoe dat daar
graag
is.
Graag, ja. Ja.
Ik heb een leuk artikel in de Volkskrant. Dus het is coronatijd, dat wil zeggen, heel veel dingen worden gecanceld. Heel veel albums komen niet uit, omdat de artiesten denken van slecht moment, want ik moet daar een tour aan kunnen koppelen. Ook heel veel boeken, releases vallen in het water of kunnen niet doorgaan. Bijvoorbeeld boeken die echt research nodig hebben, waarvoor je mensen moet spreken en zo, wordt heel moeilijk. Dus de Volkskrant heeft 9 boeken opgelijst die je nooit zult lezen. En dan vooral heeft de oefeningen gemaakt in het verleden. Welke boeken zijn er eigenlijk, gingen eigenlijk ooit verschijnen of gingen ooit gemaakt worden en zijn nooit verschenen. Ik haal er een aantal. En het is wel een leuk lijstje. Bijvoorbeeld Karl Marx, 1837 zitten we dan. Die heeft ooit Scorpion und Felix geschreven. Dat was een humoristisch boek. Dus de man, Karl Marx van Das Kapital, zo communistisch en al die dingen. Die wou ooit een humoristisch boek schrijven. Alleen het werd nooit uitgegeven. En in een vlaag van zelfhaat heeft hij het ooit verbrand, een boek.
Okay.
Dan Margaret Atwood van Handmaid Tale en zo. Die heeft een boek geschreven, Scribbler Moon. Het boek ligt gewoon in de bibliotheek in Oslo. Probleem is wel, je kan het niet lezen voor 2114. Het zit achter slot en grendel. Het is deel van een conceptueel kunstproject van Katie Patterson. Future Library heet het. Het is verzegeld met manuscript van andere schrijvers en zo. En het mag niet opengemaakt worden voor 2114. Dus het moest 100 jaar... Het is een project uit 2014, neem ik aan. Het moest 100 jaar... zit het vast. En ze heeft zwijgplicht, Margaret Atwood. Dus het enige wat we weten is dat het Scribbler Moon heet, het boek.
Oh my god, dat zou ik echt niet aan kunnen.
Dus wij gaan het waarschijnlijk ook niet meer lezen.
Oh, echt... ik kan dat nu niet aan. Ik wil dat lezen.
En dan Ernest Hemingway heeft ooit een verhalenbundelboek geschreven. Alleen heeft zijn vrouw had die dat bij in de koffer op de trein, op Gare du Nord, en het is daar gestolen.
Nee.
Dus ja, en Hemingway kon er niet echt mee lachen toen zijn vrouw thuis kwam met dat nieuws dat de boek weg was. Kijk, ja. Kan gebeuren. Maar er zijn er 9. Een leuk artikeltje, moet je zeker eens lezen. Alle artikels trouwens die we bespreken, kan je vinden in onze show notes. Heb jij nog nieuws?
Ik had er nog eentje. Sinds kort, denk ik een aantal weken, is de Notteboombibliotheek in Antwerpen meer opengesteld voor het brede publiek. Vroeger was dat echt enkel op afspraak, denk ik. En nu zijn er momenten waarop het meer toegankelijk is. Natuurlijk, op dit moment gaat het wel weer moeilijker zijn om dingen te gaan bezoeken in Antwerpen, gezien de iets verstrengde coronamaatregelen opnieuw. Maar toch, misschien voor binnenkort een tip voor een uitstapje. De Notteboombibliotheek is echt een erfgoedbibliotheek. Het is een prachtige leeszaal met nog heel authentiek hout. Het zijn zo van die balkonnetjes ook, waar er staan zo van die metershoge boekenrekken, waar je dan echt ook op hoogte door de boeken kan wandelen.
Okay.
Dus het is wel eens de moment, of de moeite, denk ik, om het te bezoeken.
Maar misschien niet de moment.
Niet de moment, wel de moeite. Dus hopelijk binnenkort misschien toch eens een tripje ja. naar de Notteboombibliotheek.
Schrijf het op in je to-do-lijstje voor het najaar of misschien het voorjaar. We zullen zien wanneer we nog eens rustig buiten kunnen lopen. Ik ben aan het lezen in Max Mischa en het TED-offensief. 1300 bladzijden. Ik ben nog niet half weg, maar ik ben wel even bezig, dus het is een werk. En dat bracht me tot de vraag eigenlijk, wat is eigenlijk het langste boek of het dikste boek ter wereld? Het Guinness Book of Records in 2002 heeft het boek van Yongle Dadian, een 15e eeuwse encyclopedie, als dikste boek staan. Dat is eigenlijk een encyclopedie die werd samengesteld in opdracht van de Ming-keizer Yongle. En die bestaat uit 11.095 delen met 22.937 hoofdstukken, waarvan er nog 307 bestaan. En het werd tussen 1403 en 1408 geschreven. En het heeft ongeveer dus zo'n 164.000 bladzijden. En weegt ongeveer 420 kilogram. Een andere optie zou kunnen zijn, is Op zoek naar de verloren tijd van Marcel Proust. Dat is een beetje recenter, namelijk in 1908 begonnen met schrijven. In 1922 was hij klaar. En het bestaat uit 1.200.000 woorden.
En hoeveel pagina's zijn dat dan?
Ja, dat hangt er een beetje af in welke taal dat heet. Ik weet niet wat het ooit vertaald is, maar het is... Dus dat is dus een van de twee dikste boeken ter wereld. Misschien een uitdaging voor iemand die luistert, die eraan wil beginnen. Heb jij nog nieuws?
Nee, dat was het.
Ik heb nog eentje. Ik dacht eigenlijk dat ik echt iets leuks had, namelijk Tom Hofland, een Nederlandse schrijver, die had in Volkskrant een column geschreven over het feit dat hij een boek zocht. Hij was 20 en hij volgde zijn studie tot schrijver. En hij las op een middag bij het vak beschouwend schrijven een recensie van een boek. En hij was niet zo'n eigen student, dus hij had de titel niet opgeschreven, hij heeft niet opgeschreven, maar de korte inhoud, de synopsis, is hem wel altijd bijgebleven. En hij heeft dus die column geschreven, want hij wou eigenlijk weten, hij heeft echt al jarenlang gezocht naar dat boek, aan schrijvers gevraagd, aan experten, recenten, niemand kon hem dat zeggen. En dus heeft hij een oproep gedaan in zijn column van wie kent er dat boek? Het is eigenlijk gaat zo, een politieagent in een rustig Alpendorpje vindt op een verlaten piste een arreslee. In de slee zit een handvol mensen, ze zijn allemaal dood. De een is overleden aan ouderdom, de andere is vergiftigd, weer een ander is doodgeschoten en een volgende is gestorven aan de gevolgen van een haaienbeet. De politieagent, die niets anders dan supermarktdiefstallen en parkeerbonnen gewend is, moet dit surrealistisch raadsel zien op te lossen.
Het lijkt zo wat een black story verhaal.
Ja,
zo.
Dus hij wist dus niet welk boek dat het was, maar dan komt natuurlijk die internet en eigenlijk niet veel later op Reddit en zo werden al direct dingen... En het zou gaan... Maar over XI van Sandro Veronesi, die komt nog eens terug.
Ja.
Dus dat zou het boek zijn waar het over gaat. Nu, het stond op Reddit. En de persoon die de Reddit-topic gestart was, had het ook gemaild naar Tim Hofland. En die had gereageerd. Ja, ik heb ook al heel veel mails gekregen dat mensen zeggen dat dat boek is. Ik heb het boek besteld, maar ik weet nog niet of ik het ga lezen. Want dat zou ook wel eens een enorme teleurstelling kunnen zijn. Het is een boek dat je dan 10, 20 jaar mee in je hoofd rondloopt. Maar hij gaat hem sowieso in de kast zetten. Dus ja, je ziet het internet, het kan voor alles dienen.
Het doet me zo wat denken, het is zo wat het boeken-equivalent van die aflevering van Reply All, waarin er een man al jarenlang met een liedje in zijn hoofd zit dat hij nergens terugvindt.
Ja, inderdaad. Ja. Zeer goede aflevering van Reply All.
The Case trouwens. Of the Missing Song, denk ik, heet het.
We zetten het ook in onze show notes.
Ja, dus dat is... Allee, ja.
We doen niet
en
alles in de podcast.
Ik ben nu benieuwd van, is het dan echt dat boek of kan het toch nog een ander boek zijn?
Ja, blijkbaar, ja. Dat is het,
Het klinkt wel echt iets als iets dat ik ook zou willen lezen.
Kijk, misschien heb je een boekentip erbij.
Ja, zeker.
Maar we gaan naar de orde van de dag, want we zijn al eventjes bezig met het nieuws. We hebben een boek gelezen voor deze aflevering, dat doen we altijd. En dat is deze keer Americana van Chimamanda Ngozi Adichie. Is het niet juist? Ik ben altijd zeer trots op mezelf dat ik die naam in één keer vlot uitspreek.
Maar je bent zo enthousiast.
Ja, maar het is ook een boek of een schrijfster om enthousiast van te worden. Hoe kennen we haar? We kennen haar eigenlijk door een vriendin van de show, Annelies Moons.
Ja.
Die heeft haar eigenlijk getipt in onze eindejaarsaflevering in 2019. Heeft zij toen Half of a Yellow Sun als een van haar favoriete boeken van dat jaar gekozen. Maar ze had het toen ook al over Americana. Dus...
Ja, en ik moet eerlijk zeggen dat ik haar voordien eigenlijk enkel kende van het nummer van Beyoncé.
Ah ja, maar daar komen we toe. Ik zal misschien even vertellen wie dat ze is. Dus het is een Nigeriaanse schrijver, geboren in 1977, als ik goed onthouden heb. In 1996 trekt ze naar Amerika, waar ze van verschillende universiteiten studeert, uiteindelijk afstudeert aan Yale University. Ze heeft al 4 boeken geschreven. Haar eerste roman is Purple Hibiscus in 2003. Waarmee ze de Commonwealth Writers' Prize won. Daarna heeft ze dus Halve Yellow Sun geschreven in 2006. Een boek over de Nigeriaanse burgeroorlog. Ik heb het gelezen, zeer, zeer straf boek. In 2009 krijgt ze nationale of internationale bekendheid doordat ze een TED-lezing geeft over The Danger of a Single Story. Dat vind ik een heel straffe TED-talk. Misschien ook straffer dan waar ze echt voor bekend geraakt is, maar daar komen we straks toe. Ze schrijft daar in dat jaar, in 2009, ook een bundel met kort verhaal, The Thing Around Your Neck. En in 2012 komt ze dan met Americana op de proppen. Dat wordt door de New York Times in 2013 gekozen als een van de 10 beste boeken van dat jaar. In 2013 was een belangrijk jaar voor Adichie. Geeft ze dan ook, en daar is ze echt voor bekend geworden, een TED-talk, We Should All Be Feminist. Die lezing is miljoenen keren bekeken, al meer dan 10 miljoen keer. En is nog altijd te bekijken via YouTube, echt de moeite. En het werd natuurlijk ook gesampled, een aantal uitspraken, in het lied Flawless van Beyoncé. Wat wel interessant is trouwens, want Chimamanda heeft daar eigenlijk heel lang niet over willen praten. Ze heeft altijd vragen op interviews daarover ontweken. Tot in de Volkskrant heeft ze daar wel iets over gezegd. En heeft ze gezegd van... Beyoncé heeft toestemming gevraagd en zij heeft die gegeven. Dus daar was ook heel wat mysterie rond, omdat ze daar niets over wou zeggen. Maar dus dat is wel propertjes verlopen. Maar ze was wel een beetje teleurgesteld. Nadat dat nummer uitkwam, werd ze dan gevraagd voor interviews in alle kranten. En ze dacht dan, ik schrijf al 20 jaar, al 50 jaar boeken, wat komt er nu af? Daar was ze wel wat teleurgesteld over. En ze is ook niet helemaal mee met het... feminisme van Beyoncé. Ze heeft daar wel een andere... Ik zal haar even quoten. Haar soort feminisme geeft veel ruimte aan de noodzakelijkheid van mannen. Ik vind mannen geweldig, maar ik vind niet dat vrouwen alles wat ze doen moeten relateren aan mannen. Wij vrouwen zouden 20% van onze tijd aan mannen moeten besteden, want dat is best leuk. Maar verder moeten wij het ook over onze eigen shit hebben. Ze heeft nooit dat als kritiek bedoeld op Beyoncé, maar ik vind het wel interessant, zo het idee van... dat je denkt dat je het idee van, kijk, feminisme is nog altijd een heel breed begrip eigenlijk. Dat komt er wel uit. Je hebt dan nog verschillende soorten en verschillende stromingen en ideeën daar rond. We Should All Be Feminist kwam daarna ook uit, dan zitten we in 2014, als boekvorm. Dus je kan het ook bestellen als boek. En in 2017 schreef ze dan Dear Ijawele, A Feminist Manifesto in 15 Suggestions. Een soort van manifest waarin ze eigenlijk in briefvorm... Want eigenlijk had een vriendin aan haar gevraagd, hoe moet ik mijn dochter nu feministisch opvoeden? En zij had dat een brief geschreven met daarin 15 suggesties. Die heeft ze iets aangepast en dan uitgebracht als boek, als soort van essay. En dat is eigenlijk haar laatste wapenfeit voorlopig, 2017. Haar werk is vertaald in 30 talen. Ze schrijft ook voor de New York Times en zo. Ze is getrouwd, heeft een dochter en verdeelt haar tijd over Nigeria en Amerika. Voilà.
Ja, dat is een serieuze cv.
Ja.
Ik had dus hetzelfde. Hè. Ik kende haar vooral van de sample in het nummer. En pas recent ook eigenlijk ben ik echt haar boeken gaan lezen en meer gaan ontdekken over wie dat zij is en wat dat zij al gedaan heeft. En ik moet zeggen, de TED-talk zelf, ik vind het wel ongelooflijk hoe precies dat zij het over feminisme kan hebben en hoe goed en hoe helder dat ze dat beschrijft. En dat is natuurlijk ook, denk ik, wel de reden waarom dat gesampled is geweest. Als je het ook hoort in de context van dat nummer, het klopt wel, vind ik. Maar... Goed.
Ik vind haar single story nog wel op een bepaalde manier iets straffer. Misschien omdat ik meer bewust was van de feministische zaak of zo op dat moment. En nog iets minder bewust was van zo de single story blik die we heel vaak hebben.
Zeker en vast.
Maar dus beide zijn echt wel de moeite om te bekijken. Americana, waarover gaat het boek?
Ja, waarover gaat het? Het is het verhaal van Ifemelu. Een meisje dat opgroeit in Nigeria. Ze heeft een redelijk normale kindertijd daar. En ze krijgt als tiener een relatie met een jongen, met Obinze. Dus ze hebben een aantal jaar zo een tienerromance. Allee, je gaat een beetje mee in hoe dat ontstaat en zo de eerste stappen die ze daarin zetten. En ze gaan studeren aan de universiteit in Nigeria. En Ifemelu is vooral heel erg van plan om daar te blijven en om in Nigeria een leven uit te bouwen. Maar na enkele jaren aan de universiteit blijkt dat het daar niet mogelijk is om daar nog verder te studeren, gezien de situatie daar. En ze krijgt een studiebeurs waarmee ze naar Amerika trekt.
Waar ze eigenlijk voorhand niet echt zin in had. Hè?
Dus het was niet haar intentie om naar Amerika te gaan, maar ik denk het is meer een samenloop van omstandigheden waardoor dat ze uiteindelijk die stap heeft gezet om van Nigeria naar Amerika te gaan en daar een studie verder te zetten. Ze heeft daar een beetje familie in Amerika. Ze heeft een tante en een neefje, maar dat is het eigenlijk. Dus ze moet echt op eigen houtje daar een leven beginnen uitbouwen, werk beginnen zoeken, beginnen studeren enzovoort. Obinze blijft nog...
Die wel naar Amerika wilt, maar niet mag, hè?
Klopt, ja. Die blijft achter in Nigeria. Ze verliezen elkaar uit het oog. En uiteindelijk vertrekt hij naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij een tijd in de illegaliteit leeft in afwachting op een visum daar, op een verblijfsvergunning. Maar Ifemelu, haar leven gaat verder in Amerika. En ze begint ook een blog waar ze haar ervaringen opschrijft, waarin ze beschrijft hoe het is om als zwarte Afrikaanse vrouw naar Amerika te gaan en daar deel te nemen aan het dagelijkse leven en om daar zelf een leven uit te bouwen. En die blog wordt best succesvol. Ze begint daar ook te werken aan de universiteit, geloof ik. Maar na een heel aantal jaar beslist ze om toch terug te gaan naar Nigeria. En Obinze, die ook al een hele tijd terug in Nigeria woont, ontmoet ze dan terug. Eigenlijk na, ik geloof, een jaar of 15.
Bam, 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 bam.
Voilà. Dat is een beetje in heel grote lijnen het verloop van het verhaal.
Wat was je eerste indruk?
Ik wil dat graag eventjes omschrijven met een quote uit het boek. Ja. Dat is wel een zin die voor mij eigenlijk heel goed het boek vatte. Op een bepaald moment bedenkt Ifemelu zich, waarom vroegen mensen, waar gaat het over? Alsof een roman maar over één ding moest gaan. En dat is voor mij wel heel erg de samenvatting of zo bijna van dit boek. Want er zijn heel veel verschillende thema's die erin aan bod komen. En een aantal zaken zijn heel belangrijk en een aantal zaken misschien minder. In de eerste plaats zou je denken, het is een liefdesverhaal. Het is het verhaal van Ifemelu, die als tiener een relatie krijgt met Obinze. Die relatie wordt eigenlijk een stuk verbroken omdat zij dan vertrekt.
Ik had zo wat een normal people vibe in het begin.
Ja, zo, dat snap ik. Ja.
Zo een relatie waarvan je denkt, ja, dat is keigoed.
Ja.
En dat gaat dan toch niet. Dat loopt dan toch mank.
Voilà, en het loopt
en dan
mis.
Dan denkt de vrouw die af, hoe komt dat nu? Mm-hmm. Maar dat valt wel wat weg.
Ja, tuurlijk. Ja. Het blijft niet daarbij. Hè. Maar uiteindelijk, op het einde van het verhaal, ontmoeten ze elkaar opnieuw. Dus je zou wel kunnen zeggen, het is een liefdesverhaal. En dat is ook, denk ik, wat dat op de cover een stuk staat. Hè. Zo, wat is echte liefde? Dat is zogezegd een van de vragen die in het boek beantwoord worden of waar het boek eigenlijk over draait. Een ander thema waar het boek ook over gaat, of volgens recensies over zou gaan, is migratie. Het vertrekken vanuit je thuisland en naar een volledig andere context reizen en daar opnieuw een leven opbouwen. Maar ik denk, de twee dingen waar het boek voor mij echt over gaat, zijn enerzijds racisme en anderzijds seksisme. Ik denk dat de twee grote thema's zijn waar Ifemelu in haar leven ook heel veel mee te maken krijgt. En waar het telkens opnieuw op neerkomt. in de loop van het boek.
Ja, ik denk het liefdesverhaal is een soort van rode draad, een soort van ding waar ook de plot een beetje drijft, van waarom zou je blijven lezen, je wil weten hoe het gaat, hoe het afloopt tussen die twee. Maar, en dat is in het begin heel sterk, hè, want dan heb je hoe dat ze elkaar leren kennen en heel ding. Maar dan vind ik wel, en dan heb je het over de 500 bladzijden, dan heb je het over de eerste 100 of zo, en dan heb je 300 bladzijden waar het eigenlijk bijna niet over gaat. Allee, hierin natuurlijk wel, maar dan gaat het inderdaad over die thema's die jij zegt, over ras, over seksisme, over feminisme. Over migratie toch ook wel, want dat vind ik wel heel sterk zitten bij Obinze.
Tuurlijk, ja.
Zijn verhaal.
Zeker.
Omdat ze... dat las ik ook ergens in een interview met de schrijfster, dat ze eigenlijk... ze migreren beide niet omdat er een soort van oorlog is of omdat ze moeten vluchten. Ze kunnen eigenlijk beide... ze worden niet met de dood bedreigd of zo, maar ze vertrekken omdat ze geen keuze hebben. Omdat ze willen keuzes kunnen maken. Ze willen een goede school kiezen. En daarom vertrekken ze. Het is wat je daarnet zei, Ifemeluk kan niets meer doen in Nigeria, kan daar niet verder studeren, zit daar een beetje vast. En kies daarom maar, omdat ze kan, gaat ze naar Amerika, omdat ze daar meer keuze heeft. Obinze hetzelfde. En dat is wel een soort van racisme, of een soort van migratie, dat we minder erkennen of minder als goede reden zien of zo. Want we denken vaak, ja, je moet met de dood bedreigd zijn om te kunnen emigreren of te mogen emigreren, maar... Dat wordt wel iets duidelijker gemaakt. Mm-hmm. Of vind ik wel interessant, omdat je wel begrijpt waarom die vertrekken.
Mm-hmm. Ja, en eigenlijk, voor mij is het zo wat... In de eerste beweging die Ifemelu maakt, dus van Nigeria naar Amerika, wordt ze vooral geconfronteerd met dat racisme. In de tweede beweging, terug van Amerika naar Nigeria, wordt ze voor mij dan weer vooral geconfronteerd met dat seksisme. Maar misschien daar later meer over. Maar ik denk om te beginnen vind ik het wel super straf dat zij iets heel concreet gebruikt als aanknopingspunt om het meteen over dat racisme te hebben. En dan bedoel ik het haar.
Ja.
Het gaat meteen over haarkapsels.
Het haar van Ifemelu is ook een rode draad door in het boek.
Ja,
hè?
Letterlijk. Ja,
dat
ja,
ze
ja.
daarmee... Allez, ze wil haar... De eerste scène is... Ze stapt een haarsalon binnen omdat ze haar terug wil, zoals het oorspronkelijk was. Ze wilt ik weet het niet. Omdat ze terug gaat.
Mm-hmm.
En dan daarna heb je heel het verhaal van om het haar stijl te krijgen in Amerika en zo. Dus je hebt het tal van... Het gaat heel veel over haar.
Maar het is ook gewoon puur het feit dat de Afrikaanse vrouwen of vrouwen met Afrikaanse roots gewoon letterlijk heel ander haar hebben dan vrouwen met westerse roots of blanke vrouwen. En dat gewoon ook zoveel meer vraagt van u als vrouw om daarmee bezig te zijn. Want je hebt enerzijds dan de beweging van het natuurlijke haar. Je haar natuurlijk laten groeien zoals het is. Waarbij dat vrouwen met Afrikaanse roots ook veel meer de aandacht eraan moeten besteden om dat bijvoorbeeld goed te verzorgen. Want dat is gewoon minder makkelijk om je haar zomaar te laten groeien. Ik moet zeggen, ik wist daar ook zelf heel weinig over. Ik heb daar ook heel veel over geleerd, gewoon door dit boek nu te lezen. En anderzijds heb je natuurlijk het feit van de blanke norm die wordt opgelegd aan wat is mooi haar, wat is professioneel haar, wat is net haar, wat is een net kapsel. En dat daardoor ook bijvoorbeeld Ifemelu haar gaat invlechten of zelfs gaat, of dan nog niet per se, maar het zelfs gaat
behandelen met chemische producten. Inderdaad, dan moet het helemaal... Trouwens, echt gebeurd bij de schrijfster trouwens. Zij heeft haar ooit behandeld met chemicaliën en moest daar, en ze kreeg dan brandplekken op haar hoofdhuid en zo, en ze moest dan alles afknippen. Chimamanda heeft ook ooit gezegd, moest Michelle Obama een afrokapsel hebben, Barack Obama zal nooit verkozen geraakt zijn.
Wel, ik heb die quote ook gelezen en dan dacht ik van, dat is eigenlijk iets waar ik nog niet vaak heb bij stilgestaan.
Maar het is, ik vind de het is super interessant omdat wij dan nog... Hey, want eigenlijk heb je twee culturen, Nigeriaanse en Amerikaanse. En over beide valt heel veel te zeggen. Hey, inderdaad, in de Amerikaanse cultuur speelt heel hard die rassenkwestie. En in de Nigeriaanse cultuur heb je heel hard de seksistische kwestie. Hey, toch in het boek komt dat er voor mij zo'n beetje uit. En jij staat er dan zo wat buiten, als ik het dan lees, ik helemaal als witte man, soort van als toeschouwer, en dan heb je een al die Nigeriaanse cultuur die zo ver van je staat.
Mm-hmm.
En dan heb je die Amerikaanse cultuur die eigenlijk niet zo ver van je staat, want dan herken je, dat zijn allemaal ook structuren die hier ook zouden gelden, denk ik. We moeten daar niet te veel hoogdravend over doen, of zo, dat wij hier beter doen. Maar je staat daar zo echt als buitenstaander te kijken over bijvoorbeeld het verschil tussen Afro-Amerikanen en gewoon Afrikanen.
Mm-hmm,
dat is ook zoiets waar je niet over nadenkt.
Dat
niet,
vond ik ook
maar
heel...
Maar er is dus een groot verschil in Amerika bijvoorbeeld. Het zat letterlijk in het boek, denk ik. Ik werd pas zwart toen ik in Amerika terechtkwam. Opeens, dus dat is ook zoiets. Ras was nooit een issue voor Efemelu toen dat ze in Nigeria woonde. En dan komt ze in Amerika en dan opeens wordt dat een issue. Dan opeens moet ze zich daar vragen over stellen. Moet ze nadenken over wat voor haar ga ik op het sollicitatiegesprek doen. Want met dreadlocks of met natuurlijk kroeshaar ga ik gewoon verzorgd overkomen. En dan moet ze dat aanpassen. Dat zijn zo dingen, eye-openers, die jij niet kan bedenken, die je moet lezen. En daarom is het misschien de reden waarom dat je alle boeken, of toch dit en Half of Yellow Sun van Chimamanda Ngozi Adichie moet lezen, is omdat het een ander venster... Hè?
Zeker.
Het is een ander story. Hè? De single story, het komt hier weer terug. Het is een ander verhaal dat je hoort. In Half of Yellow Sun lees je over een Nigeriaanse burgeroorlog met heel andere gebruiken, met heel andere cultuur. En natuurlijk herken je kernwaarden, herken je kerngevoelens. Hè? Het gaat er ook over liefde en over overspel en al die dingen, Maar het is zo'n ander venster op de wereld, dat het volgens mij zo belangrijk is dat we dit soort verhalen allemaal of heel veel lezen.
Mm-hmm. Ja, want dat heb ik ook zelf nog genoteerd toen ik nog eens nadacht over het boek. Zo van, dit is ook niet het verhaal van de Afrikaanse vrouw natuurlijk. Het is een verhaal van een vrouw uit Nigeria, een land in Afrika, die in Amerika gaat studeren. Dus ik denk dat het ook belangrijk is om dat zeker ook op die manier te lezen. Dat er kunnen ook nog heel veel andere verhalen geschreven worden over andere vrouwen. Mm-hmm. Misschien in een gelijkaardige situatie, misschien in een totaal andere situatie. Natuurlijk ga je op basis van dit boek niet de ervaring begrijpen. Het principe van migratie begrijpen. Maar het is sowieso wel, denk ik, nodig om eens die andere blik te hebben op een verhaal. Want wat dat zij dan ook, bijvoorbeeld in die TED-talk zei, was het feit, dat vond ik eigenlijk wel zo ergens heel tragisch, dat zij, maar ook mooi, hè, dat ze als kind zo heel veel kinderboeken las, heel veel westerse kinderboeken, en dat zij dan zelf begon te schrijven, maar dat zij dan enkel schreef over de wereld in die kinderboeken, dus de wereld van witte kinderen, die er op een bepaalde manier uitzagen, die zich bezighielden met, regent het vandaag of niet? Terwijl dat zij zei van, ja, maar voor ons was dat nooit een vraag, want het weer was altijd hetzelfde. Zo... Die dingen op zich, ja, eigenlijk is dat, als je erover nadenkt, is dat wel zo, als je altijd maar één verhaal te horen krijgt, dan ga je ook vanuit dat verhaal, vanuit dat perspectief, zelf beginnen denken.
Mm-hmm. The danger of a single story.
Ja.
Zijn er dingen die je minder goed vond aan het boek? Of misschien één ding waar ik het even over wil hebben, is ze schrijft heel goed, hè? Daar wil ik niet aan tornen, maar het is geen page-turner. Dat vond ik bij een Half Yellow Sun ook. Het is wel een soort van gevecht met de bladzijde. En het is super interessant. Hè? Het is, je wil, ik heb beide uitgelezen. Ik heb niet getwijfeld of ik het ga uitlezen of niet. Maar het is geen page-turner. Het is niet... Misschien omdat ze wel op een soort van... of intellectuele manier schrijft. Dus het is niet gemakkelijk. Het is geen gemakkelijke schrijfstijl of schrijfwijze. Maar ik vind geen page-turners.
Nee, wel, dat is ook exact wat ik heb opgeschreven, eigenlijk, of wat dat ik me had bedacht. Het is geen boek waarvan je denkt, amai, dat leest vlot. Ja. Ik ben er echt direct door.
Maar bizar toch, hè? Want het is wel, het is wel goed, hè?
Ik vond het ook heel goed. Maar inderdaad, het was een trage leeservaring. Maar dan denk ik ook van, goh ja, is dat dan iets slechts?
Het is gewoon heel bizar.
We hebben
het in het Nederlands gelezen en ik heb toch wel gestoord aan een aantal vertalingen. Ik weet niet wat het originele was, maar ja, zo, de koosnaam voor Obinze is plafond. Dus dan heel reden, waar. Maar dan vind je zo, plafond, ja. Is dat ja. Dan het woord? Ik weet niet wat in het origineel is natuurlijk. Daar. Maar dan denk ik, kom maar jongens.
Ja, maar natuurlijk, ja, die koosnaam komt ook van ergens.
Ja,
en
ja.
Als je natuurlijk dat wilt respecteren, als je de betekenis ervan wilt respecteren, denk ik ook dat je in Nederland niet zoveel andere opties hebt.
Maar zou het dan ceiling geweest zijn in
het origineel? Ja, ik vraag het mij af. We zijn opzoeken. Er moeten opzoeken.
Maar er waren nog woorden, hè, waar ik me zo'n beetje aan stoorde. Ja, maar goed.
Over woorden gesproken, ik heb dat nog wel vaker, dat ik in een boek soms een woord tegenkom dat ik helemaal niet ken. En ik had dat hier ook. En ook wel op een interessant stuk in het boek, vond ik. Dus het ging... We zitten nu in het boek op het moment dat zij terug de beweging maakt van Amerika naar Nigeria. Wat ik daar ook heel interessant aan vond, was het feit dat ze eigenlijk een beetje dezelfde ervaring had als in... Ik kom wel terug naar Nigeria, het land waar ik geboren ben, waar ik ben opgegroeid, maar toch ook die ervaring hebben van ik hoor hier niet meer helemaal thuis of ik ben een hele tijd in een andere plek geweest en ik merk dat de mensen rondom mij andere culturele waarden hebben op dit moment of dat die niet meer helemaal stroken met hoe dat ik de werkelijkheid beleef of zo, of hoe dat ik in het leven sta. Dus ze gaat dan werk zoeken en ze gaat dan werken bij een tijdschrift.
Ja.
En dan op een bepaald moment, ze heeft daar dan een aantal vrouwelijke collega's. En één van die collega's omschrijft ze als nubiel.
Oei,
weet jij wat dat woord betekent?
Nee.
Ja, nee. Wel, ik zeg dat woord stond zo heel prominent ergens op een bepaalde plek. En ik dacht, maar wat betekent dat nu eigenlijk? Dus ik ben het gaan opzoeken. Nubiel zou betekenen in staat om te huwen. Of klaar om te trouwen. En ik vond dat wel op zich een heel... Hoe wordt in die context, want in haar omgeving, dus haar oude schoolvriendinnen, haar collega's enzovoort, zijn ook wel allemaal bezig met het idee van ik moet hier een man vinden, hè. Ik moet gaan trouwen, ik moet een partner vinden. En dat moet misschien niet per se mijn grote liefde zijn, maar dat moet gewoon iemand goed zijn, iemand misschien met veel geld of iemand die mij kan onderhouden, iemand waarbij het leven goed is. En ik vind dat zo in contrast met het feit dat zij dan iets heeft van... Maar nee, dat is helemaal niet waar het leven om draait. En dat is ook zo wat voor mij, waar dat seksisme dan op dat moment in het boek heel aanwezig wordt. Hè? Het feit van, ja, moet je nu als vrouw... Is dat hetgeen waar je naar op zoek moet? Hè? Is dat hetgeen wat je moet bereiken in het leven? Een groot huwelijksfeest, een man, een huis enzovoort...
Ze krijgt ook heel veel negatieve commentaren, hè, van vrouwen uit Nigeria, Chimamanda Ngozi Adichie, omdat ze de vrouwen zou opzetten om niet te trouwen, terwijl dat daar wel wordt gezien als soort van, niet het hoogste goed, maar een belangrijk goed om te bereiken, hè, getrouwd geraken als vrouw. Dus ze krijgt daar ook wel veel... Je ziet ook daar dat je dat niet letterlijk... Je moet het ook in zijn context plaatsen.
Tuurlijk, hè, ja.
Maar het is interessant dat ze die vragen wel stelt en dat je wel ziet dat de ideeën over feminisme of seksisme, dat die ook wel... deels universeel zijn.
Ja.
Maar dat die in een context natuurlijk altijd een nuance krijgen.
Ja, zeker. En natuurlijk, ik bedoel, als je als vrouw opgroeit in een omgeving of in een maatschappij waarin dat andere vrouwen dat ook als het belangrijkste zien, dan is het ook heel logisch dat je die waarden wat gaat overnemen. Hè? Dus op zich is dat iets heel logisch. Hè? Als dat iets is wat dat... in uw cultuur als een hoog goed staat aangeschreven, of als dat een belangrijke waarde is in uw cultuur, is dat super normaal dat je dat zelf ook gaat willen nastreven. Ik denk dat het vooral ook het feit is dat zij dan vanuit Amerika naar Nigeria gaat. Dus als ze van Nigeria naar Amerika gaat, beseft ze plots dat ze zwart is. Voor mij was het zo dat als ze van Amerika terug naar Nigeria gaat, dat ze terug beseft dat ze vrouw is of zo. Dat terug zo wat meer naar de voorgrond komt. En ik moet wel zeggen dat ik zelf superveel... Ik heb superveel respect voor Adichie dat zij dan in die context wel zelf zo hard gaat reflecteren over het feit van... Wat betekent het nu om vrouw te zijn? En is dat nu echt iets wat we moeten nastreven? Of kunnen we naar meer gelijkwaardigheid streven? Het feit dat zij in die context dat wel durft zeggen, vind ik ook wel iets super... Ja, wat is het juiste woord? Heel bewonderenswaardig of zo ergens?
Misschien van de mooiere passages, vond ik, in het boek, is het stuk waarin Obama president wordt, waarin de verkiezing is. Omdat het ook gewoon iets is wat je niet kan voorstellen. Het idee... Hey, wij hebben dat constant. Wij zien constant mensen eruit zien zoals wij, op tv, in machtsposities, in politiek, als premier, als presidenten. Maar op dat moment is het voor hen dat moment. Eigenlijk eindelijk één iemand die een hoge positie gaat bekleden, die een andere huidskleur dan wit heeft. En je kan je niet voorstellen, en toch wordt dat heel mooi beschreven, dat ik het ook wel voelde, de belangrijkheid van... dat moment of zo. Dat vond ik wel een heel straffe passage om er toch eentje uit te lichten.
Ja, dat was die... Was dat een blogpost dat zij ook op
ja, en ook gewoon momenten. Ja. Ze zitten allemaal voor de televisie dan, Efimilu en
ja, ja,
en
ja.
Dus ja, mooie passage.
Ja, ook gewoon dat als moment in de geschiedenis blijft wel, denk ik, gewoon iets ongelooflijk betekenisvol of zo.
Ja.
En zoals dat je zegt, van, stel je voor dat je eindelijk iemand ziet waarmee dat je kunt identificeren.
Ja, ik kan het me niet voorstellen.
Nee, ja, het is waar.
Doet,
nee,
maar,
ja.
Maar het is... Ja, dus, maar op dat gebied, dus om af te ronden misschien. Echt een strafboek. Ander venster op de wereld. Het racisme bijvoorbeeld zit in zo kleine dingen. En ook soms in heel grote dingen. Maar het zit dat wel echt... een sterrenboek is over racisme, migratie, feminisme, seksisme. En ook liefde.
Ja, zeker.
Oké. Voilà, dit was het voor deze aflevering. Wat gaan we volgende keer doen?
We lezen nu het boek Tekens van Leven van Frederik Willem Daam.
Terug een Belgische schrijver.
Ja, hij heeft eerder al een verhalenbundel uitgebracht en dit is zijn eerste roman.
Ja, ik heb het al gelezen en ik ga er nog niets over zeggen. Want daarom moet je luisteren naar onze volgende aflevering. Volg ons op Twitter, Facebook... Nee, we zitten niet op Twitter.
Nee, Instagram.
Instagram, altijd. Volg ons op Facebook en Instagram.
Ja, at teamboektoe.
Ja, stuur ons een mailtje.
Sorry, @teamboektoe.be ja. Is het. Maar op onze Instagram is er ook een linktree. En daar kan je ook alle links terugvinden naar Spotify en alle andere kanalen waar je ons kan luisteren.
Ja, ik kan ons ook een mailtje sturen op hallo@teamboektoe.be als je iets wil vertellen of zo.
Graag.
Voilà, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Dag.